Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom voor het vervolg van ons bezoek, van onze bedevaart in het Franse dorpje Ars-sur-Formans, nabij de Franse stad Lyon, in de voetsporen van de heilige pastoor Jean-Marie Vianney. En onze bijzondere gids is wijlen pater André Marijse, die al van in 2007 verbonden was met het bisdom Belley-Ars als kapelaan in het kleine dorpje en enkele parochies in de omstreken. Op dinsdag 13 februari 2024 overleed hij in het woonzorgcentrum De Zilverlinde te Schelde-Windeke op de leeftijd van 81 jaar. In 1961 trad hij binnen in de Karmel, werd in 1969 tot priester gewijd, vervulde in het Karmelklooster van Gent de taak van spirituele begeleider. In de jaren 70 werd hij prior in het Franse klooster te Roquebrune in de Vaar en daarna prior van de Karmel van Ypres. Vanaf 2001 werd hij geïncarneerd in het bisdom Brugge en vanaf 2007 in het Franse bisdom Belley-Ars, waar hij reeds enkele jaren voordien geestelijk leidsman was in het seminarie van de gemeenschap Jean-Marie Vianney. In 2019, wegens gezondheidsproblemen, keerde hij terug naar België. Wel, beste luisteraars, als eerbetoon aan pater Marijse, in Ars en omstreken bekend als Le Père Maris, stel ik voor om te luisteren naar het tweede deel van deze opname uit 2017, waarin pater André ons gidste door het kleine dorpje naar de plaatsen waar de heilige pastoor van Ars vertoefde en met vele reflecties naar de tijd van vandaag om ons geloof en de liefde tot de Heer te verdiepen. Zo waren we gestart aan het Monument de la Rencontre of het Monument van de Ontmoeting, iets buiten het dorpje gelegen, waar een jonge herder aan Jean-Marie Vianney de weg toonde naar Ars. We kregen uitleg over het kerkje en de uitbreiding tot basiliek, de biechtstoel waar de pastoor vele uren per dag biecht hoorde, over de kleine zijkapellen in de kerk, zoals ter ere van Onze Lieve Vrouw, de Ecce Homo, ter ere van de heilige Philomena, de preekstoel en het schrijn waarin zijn lichaam ongerept wordt bewaard en ook te zien is. Een uitleg doorweven vol met spirituele voeding voor onze ziel. Hebt u de eerste uitzending gemist, u kan ze blijven beluisteren op onze website en zelfs downloaden. De vorige uitzending eindigde bij het verlaten van de basiliek om ons te richten naar het huisje, de pastorij, waar de pastoor vele jaren woonde. Maar buiten bleven we eerst even staan bij een manshoog bronzen beeld die de pastoor voorstelt. Beste vrienden, ik stel voor Abbé Marijse verder te volgen naar het heel klein dorpje Ars-sur-Formans.
Zijn huis was juist tegenover de zijdeur van de kerk. Hij kon dus vrij vlug van zijn huis naar de kerk, van zijn kerk naar zijn huis. Maar wanneer de toevloed van bedevaarders kwam, dus vanaf 1818 dat hij hier was, laat ons zeggen, 5-6 jaar nadien, dat er dus regelmatig de mensen te biecht kwamen. En nog wat later, altijd door kwam de mensen te biecht. Dus hij was heel dicht bij zijn huis ook. Maar er was natuurlijk altijd volk die hier op hem wachtte, want de pastoor ging passeren. En zoals met Jezus, men wilde toch hem aanraken, men wilde aan zijn soutane even komen. En dat staat in het evangelie, dat is ook hier gebeurd natuurlijk. Dus deze stenen hier zijn getuigen van heel veel voetstappen van de pastoor zelf en van brave mensen die graag de pastoor zagen of wilden aanraken. En dus in die zin, die mensen die dus op bedevaart komen naar Ars, wij komen in de voetstappen van pastoor van Ars, zoals bij andere heiligen het eveneens gebeurt. En dat is toch wel altijd betekenisvol. Wat er gebeurt door ons eveneer in het hart van deze man, van deze vrouw, van dit kind, dat zien we niet, meestal toch niet, maar het gebeurt. In hun hart zijn ze geraakt. En we gaan dus nu eventjes binnen gaan in het huis.
Ja, oké. Dus een klein, ik zou zeggen, binnenkoertje.
Zijn pastorie was dus een oude boerderij waar hij dus hier gewoond heeft. En dus hier tegenover woonde een vrouw die weduwe geworden was. En op de boerderij, dus die muren waren anders. En dus de pastoor was hier in deze dit deel van dit huis hier rechts van ons.
Dus dan gaan we nu rechts binnen. Maison du Saint-Curé. En we komen in een eerste kamer.
Zijn keuken. Daar heeft hij natuurlijk niet veel tijd besteed in zijn keuken. Maar het is zijn keuken. Hij kookte dan patatten en ze waren nog niet op de vierde dag, maar ze zullen de vijfde dag op zijn. En men zei dan wel, ze zijn rot, nu ze zijn nog goed, zei hij dan. En dat is ook waar. Ik versta dat ook, dat die aandacht een beetje naar de maaltijd en zo moet gaan, dus waar, maar toch beperkt. Ik denk dat het een echte les is voor de priester om te zien hoe dat de nood van de ziel en de nood van het lichaam, die vinden elkaar. Dat wordt een harmonie. Dat is heel belangrijk. Wat betreft zijn maaltijden, men vertelt daar natuurlijk altijd veel over. Hij heeft inderdaad niet veel aandacht besteed aan het eten, dat is waar. Na een aantal jaren heeft Catherine Lassagne, die vernoem ik straks nog wel, hem verplicht van 's middags tenminste warm eten te komen eten in de Providence. Dus dat heeft hij dan wel gedaan. Hij zette zich niet neer en hij had wel onderweg, maar hij had dan toch normale maaltijden. Maar hij heeft dus inderdaad heel veel gevast ook zo. En het is toch belangrijk dat we zien hoe dat Jezus ook het vasten onderlijnt. Dus de pastoor van Ars heeft dat begrepen. Het is hetzelfde evangelie dat hij gelezen heeft als wij. Maar hij heeft ook begrepen het te doen en te beleven.
Zijn leven is een leven van boete ook geweest.
Ja.
Maar zo'n mensen hebben toch een bijzondere genade gekregen, denk ik, om op dergelijke manier boete te doen.
Ja, dat is zeker waar. Laten we het dus zien vanuit God. En niet altijd kijken vanuit de mens, maar bekijken vanuit God. Jezus verwijst ook naar de boete. We zien niet als Jezus de nacht doorbrengt in een gebed. We zien niet dat de evangelist ook schrijft dat een engel hem eten bracht. Ik denk dat we daar nog nooit aan gedacht hebben zelfs. Dus hij heeft dus veel gebeden, laten we het niet vergeten. Hij heeft veel biecht gehoord, zeer veel. Hij ging zijn parochianen bezoeken. Het waren allemaal boeren, dus die waren op het land in de loop van de dag. 'S middags kwamen ze naar huis voor te eten. En s'avonds kwamen ze naar huis voor te eten. En een ander ging dan nog een keer naar de dorpscafé natuurlijk. Hij ging zijn mensen bezoeken. Soutane was de klederdracht van toen. Waar hij deed ook zijn roket en zijn stool aan. Mm-hmm. Hij ging altijd als priester geklede mensen bezoeken. Hij ging op de middag of op de avond. Hij zette zich niet neer en hij at niet bij de mensen. En ik denk dat het heel verstaanbaar is. En dat het dus geen buitengewone boetedoening is voor hem. Maar God vervulde zijn leven zodanig dat, zoals ik straks zei, de ziel en het lichaam in harmonie geraken. Ook wat betreft het boete. En dat het dus geen boete is, dat het zo zwaar weegt. Maar zoals Jezus zegt, boete doen met gewassen gezicht en gewassen hoofd en met een glimlach. Dus er komt een eenheid tussen de ziel en het lichaam van die priester, van diegene die leeft van Gods genade.
Het ene voet het andere, ja, als het ware.
Absoluut. Dat is werkelijk zo. En dat is niet alleen van vroeger, dat is nog altijd zo. Het vraagt vooral, wees dicht bij ons, lieve Heer.
Goed, we gaan hier een paar trappen naar boven, naar het eerste verdiep. En dan hebben we op het eerste verdiep links la chambre du Saint-Curé, dus de kamer, de slaapkamer van de pastoor van Ars. En daar staat een bed, een kast, een tafeltje, met zijn hoed op een stoel, zijn schoenen. Een hele bibliotheek is te zien.
Die bibliotheek is groter dan we denken. Er staan er toch 450 volumes. Dus hij heeft zal wel niet alles gelezen dat men heeft. Hij was ook iemand, was hij zwak in zijn studies. Als hoofdredenis, omdat hij pas heeft leren lezen en schrijven als hij 17 jaar oud was. Want dat is na de Franse Revolutie. Er was geen school meer, er was geen parochie, er was geen catechese. Hier deze kamer, het grootste deel is nog origineel. De meeste van die kaarten zijn dus nog origineel. Dat bed is origineel. Je had eens in het begin een andere kamer, en dat is dan deze kamer, dat hij dan de laatste jaren van zijn leven bewoonde en hier ook gestorven is.
Ja, die plaatsen tonen wel heel mooi zo de realiteit, hè?
Het is een plaats zo voor uw ogen te laten rusten in het concrete leven van die priester die Jean-Marie Vianney noemt.
En dan komen we aan een tweede trap, een trap naar het volgende verdiep, dus op de zolder, hè? Maar die is gesloten, maar daar is wel iets gebeurd.
Van twee dingen kunnen we vernoemen. Voor zijn meisjes van de Providence had hij ook eten nodig. En dus, hij kocht graan. Heel dikwijls moest het niet betalen, maar hij kocht dus graan. Daar ging dan iemand mee, dat graan, naar de molen. En dat, die bloem diende dan voor de Providence, voor eten, voor brood te bakken, voor die meisjes. En dus is het toch wel één of twee keer gebeurd dat er geen graan niet meer was. En eens heeft hij geantwoord aan Catherine Lassagne, steek er een medaille in van ons lieve vrouw, van de Rue du Bac. En inderdaad, diezelfde dag komt er een boer met graan. Dan een andere keer was het dan in de Trog.
Dat in de Trog, dat is in de Providence, dacht ik.
Nee, die staat daar nog trouwens. Ja. Zat maar een klein beetje meel niet meer en doet er wat meer gist in, heeft hij geantwoord. Nee, in elk geval, Jezus heeft gezorgd dat er meer gist in kwam en het brood groeide. Ja. En Catherine heeft kunnen brood bakken voor die week ook, zoals ze elke week brood bakte voor de kinderen. En dan, wat is er dus nog gebeurd op die zolder? Dat is dat de duivel hem ook aangevallen heeft.
Maar sliep hij dan ook op zolder soms?
En hij had dus, hij heeft ook een tijd op de zolder geslapen, omdat er geen plaats was in het huis. Ah, ja. Dus zoals het nu is, het huis is wel groter dan dat hij het gekend heeft.
Ja, ah, ja. Ja.
De duivel heeft hem toch wel heel wat last bezorgd. En in zijn slapen, in zijn nachten, heeft hij hem heel wat slapeloze nachten bezorgd. Dus ja, ja. Hij is niet voortdurend door de duivel lastig gevallen. Dat is ook niet juist, maar toch wel meerdere keren. Dat is...
Volgende plaats, dat is een beetje een
een museum, dus met glazen kasten en krakende vloeren. En daar zien we dus een aantal kaders met foto's en we zien ook liturgische gewaden. Dus bijvoorbeeld van zijn eerste mis, de albe gemaakt voor zijn eerste mis door zijn moeder in 1810.
Zijn moeder heeft dus een albe gemaakt. Hij is priester gewijd en ook van bijna in de duik, want dus er was geen bisschop in Lyon. Hij is priester gewijd in Grenoble, te voet naar Grenoble, dat is 4 à 5 dagen stappen. Niemand van zijn familie was mee, niemand van het seminarie was mee, hij was heel alleen. Het was natuurlijk een oorlogssituatie, juist na Napoleon, dus de Pruisen en de Fransen, dus onderweg was het ook gevaarlijk. Dus voor zijn priesterwijding is het toch niet eenvoudig geweest voor zo'n Marie. En dus die albe die zijn moeder gemaakt had, had hij dus over zijn arm.
En zo gestapt.
Zo gestapt is ze tot in Grenoble. En daar heeft men zich verontschuldigd bij de bisschop, die Monsieur Simon noemde, dat ze hem dus lastig gevallen hebben voor een priesterwijding. En het woord historisch bewaard is een antwoord geweest van Monsieur Simon. Je kunt mij nooit storen om een heilige priester te wijden. Dus dat is geen profetie van het zal een heilige zijn, maar het is wel een profetie van wat God gedaan heeft.
Toen al.
En inderdaad, dat elke bisschop heden ten dagen verstaat zeker zeer goed. Een bisschop heden ten dagen die mag 1 priester wijden op 1 jaar, is zeer gelukkig. Ja. Want de meeste bisschoppen in onze streken hebben niet 1 priester per jaar.
Nu, de tijd van toen is toch goed te vergelijken met vandaag?
Ik vind altijd dat het dus heel wat vergelijkenis is met die tijd en nu. De tijd na de Franse Revolutie is een zeer moeilijke tijd geweest. En laten we niet vergeten, de tijd na de Franse Revolutie is nog niet voorbij. Heel wat ideologie, heel wat discussies in publicaties en in het politieke en het sociale leven is inderdaad nog vrucht van de Franse Revolutie.
De verlichting.
De verlichting, de filosofie van de verlichting en de Duitse Aufklärung, dat is zo.
Maar het leven van de pastoor van Ars is ook zowat een bewijs dat het kan heropbloeien ook. En dat er niet veel nodig is, een eenvoudige priester die op enkele jaren tijd een heel dorp bekeert, ik weet niet, duizenden mensen en
zo weer breder, hè? Ja, dat is juist, dat is zo.
En dan uiteindelijk patroon uitgeroepen wordt van de pastoors over de ganse wereld.
En het was de wens van Benedictus de 16e hem uit te roepen als de patroon van alle priesters en de heiliging van alle pastoors. Ja. Dat is nog niet gebeurd, maar dat zal waarschijnlijk wel gebeuren. Ik zou hier misschien een conclusie kunnen plaatsen in deze zin. De Franse Revolutie, met zoveel slachtoffers, priesters, christenen, andere mensen ook, maar vooral priesters en christenen. En gedurende 1 eeuw, God heeft geduld. God heeft een andere geduld dan onze vorm van geduld. Dus wij hebben geen materie niet meer om een hart te hebben die geduld geeft. God heeft geduld. En gedurende 1 eeuw, de 19e eeuw, heeft God 3 kleine mensen geroepen tot heiligen als antwoord van Frankrijk op de Franse Revolutie. Wie zijn die 3? In de historische volgorde, de eerste, pastoor van Ars, gestorven in 859. De tweede, Bernadette, gestorven in 879. De derde, Thérèse van Lisieux, gestorven in 897. Deze 3 kleinen zijn in Gods hand instrument geworden voor 1 eeuw heiligheid. Ja. En ik durf je duidelijk onderlijnen, heiligheid. Er zijn dus naast deze 3 zeer veel Franse heiligen geweest. En deze 3 hebben in Gods hand getoond dat kleine alleen telt. om de grote te heiligen.
En niet alleen voor Frankrijk, maar uiteindelijk dan voor gans de wereld. Hè? Maar uiteindelijk, Frankrijk wordt ook genoemd de oudste dochter van de katholieke kerk, maar dat is het ook. Hè? Dat als we de geschiedenis van Frankrijk bekijken, het is wonderbaarlijk hoeveel heiligen en ook hoeveel bedevaartsplaatsen in Frankrijk. Ik vind Frankrijk een heel contrasterend land.
Dat is zo. Dat is inderdaad waar. Dus zoveel heiligen. De hedendaag is het ook in Frankrijk niet gemakkelijk in de kerk, dat is waar. Maar, is een beetje mijn opvatting, in Frankrijk, de kerk leeft van en in de heiligdommen. In alle heiligdommen in Frankrijk is er volk. Groot en klein, door elkaar beschouwd. Zo is het Franse volk doortrokken van de aanwezigheid van Christus. Laten we dat dus niet vergeten en laten we echt naar hen opzien om te geloven. Ook vandaag heiligt God zijn kerk.
Ook in Vlaanderen.
Ook in Vlaanderen. En ik onderlijn echt ook in Vlaanderen. De heiligheid wordt niet altijd gezien. En we zijn allemaal slachtoffers van onze computers dat we willen tellen. Gelijk wat er te doen is geweest, wij vragen dan altijd als iemand thuis komt, hoeveel volk was er? Men vraagt aan mij regelmatig, hoeveel zijn er te biecht gekomen? Ja. Men vroeg me dat vroeger, men vraagt me dat nu nog. En ik antwoord nooit met een cijfer. Bijvoorbeeld een antwoord die ik dikwijls gegeven heb, dat is, als ik daar niet zit, niemand. Als ik aan de biecht niet zit, is er niemand die te biecht komt.
Ja, dat is logisch.
Hè? Ja, dat is logisch. Dus, die drie die gekomen zijn, ik zat er niet. Ja. Ik heb aan hen niet gegeven wat ze komen bezoeken. Ja. En ik heb niet kunnen zien dat ze gekomen zijn ook, want ik was er niet. God kent dit hart, kent deze ziel. God heiligt deze ziel. En hij maakt dit hart tot een hart van vreugde voor zijn kerk. Voor zijn kerk.
Wat is dat ook zei, dus eigenlijk soms één persoon volstaat om een hele omkering te bewerkstelligen. Ook Jezus is begonnen met 12 apostelen.
Dus Jezus is begonnen met 12 apostelen en die is de 12 kwijtgeraakt.
Ja, en dan één twaalfde echt een verraden dan nog.
Ja, er zat van alles tussen. Dus die christologische manier van denken, van kijken, van oordelen en van leven. Namelijk, Christus heeft zijn kerk gesticht alleen op Calvary, op het kruis. Hij heeft zijn kerk gesticht als zijn hart opengestoken werd. Hij heeft zijn kerk niet gesticht als er veel succes was. Integendeel, lees de laatste zin van de broodvermenigvuldiging in Matthäus en in Johannes. Men wil hem uitroepen tot koning en hij gaat de berg op. Hij stuurt de mensen naar huis en hij gaat de berg op om de nacht door te brengen bij zijn vader. Na dit grote succes, ik zei dikwijls, maar alleen Jezus heeft een tonnetje geen verstand. Je had zo'n succes, had hij daar gevraagd, wie wil zich engageren? Want we spreken altijd over engageren. Maar daar had hij misschien 500 kandidaten gehad, niks van. Hij trok de nacht in de gebergte om te bidden. Jezus heeft geen apostelen gevraagd om zich te engageren. Hij heeft apostelen gevraagd om met hem te zijn en door hem uitgezonden te worden als getuigen.
Ondertussen staan we hier nog altijd in het kleine museum met de krakende vloer. En wat is er nog allemaal te zien, Pater Marijsen?
Eventjes een glimlach toch ook. Op het einde van zijn leven heeft de bisschop hem kanunnik benoemd. En dus hij wilde natuurlijk niet naar het bisdom gaan. En de bisschop is dus zelf gekomen om hem dus zijn kamaaike te geven. Maar hij had dus altijd geld nodig voor zijn kinderen. En dus heeft dezelfde dag zijn kamaai verkocht.
Kamaai, dat is zo'n schouder...
Van de kanunniken. Ja. En hij zei aan de bisschop, mocht mij dat nog geven, want ik had 50 frank gekregen ervoor. Dus hij had er dus werkelijk zoveel plezier mee met dat kamaaiken. Nee, dat is het historisch kameiken, want dat is dus inderdaad in de handen gekomen van anderen. En ja, later heeft ze dus de burgemeester geprobeerd om weer terug te vinden.
25 oktober 1852 is hij die titel bekomen eigenlijk. Ja, ja. En dan komen we hier aan een, eigenlijk nog een kamer die een beetje, ja, eigenlijk een beetje luguber. Dus er staat een doodskist.
Het is dus zijn doodskist geweest. Hij is dus opgegraven geweest in 1904. En toen men de kist opendeed, bleek zijn lichaam bewaard te zijn. Dus dat is deze doodskist. En dan dat bed is dan ook, dat is het bed waar de duivel zijn bed in band gestoken heeft. Maar de duivel heeft dan veel aangevallen. Maar dus dat vuur, dus dat bed heeft dus inderdaad ook het vuur gevoeld.
Wat heel merkwaardig was, telkens dat de duivel hem bekoorde, dat er de dag erop grote bekeringen waren. Dus op de duur was hij bijna gelukkig als de duivel bij hem kwam aankloppen.
Nous sommes devenus des copains. We zijn dus kameraden geworden. Zo, ja. Dus dat zei je zo, dat was natuurlijk met wat humor. Maar dat is inderdaad zo. Dus als hij sterk aangevallen werd, dat hij het geïnterpreteerd heeft als zijnde, morgen komt de grote zondaars. De grand poisson. En het woord poisson van straks, ja. Dus vis, de grand poisson.
Maar die aanwezigheid van de duivel is toch iets dat vandaag de dag, ja, toch miskend wordt, of?
Het wordt miskend. Maar als je veel mensen beluistert, hoeveel mensen hebben niet te maken met alle soorten van krachten en valse krachten. En dus ligt dat zeer ver van wat de apostel van Ars noemde de duivel.
Ja.
Ik denk het niet hoor.
We gaan nu de trappen terug naar beneden. En dan komen we in een laatste kamer, en dat is eigenlijk...
Niet behoorde tot de pastorie toen, maar Catherine Lassagne is dus die dochter van een boer hier van Ars, die gevraagd werd door de pastoor om dus te zorgen en dus de opvoedster te zijn van de weeskinderen. En dus Catherine heeft daar jarenlang, is zij dus daar in de Providence geweest, maar toen de pastoor gestorven was... En er ondertussen zusters gekomen waren. En zoals bijna altijd in de geschiedenis, de opvolging is niet gemakkelijk. Ja. Mm-hmm. En dat is gaat van moeilijk tot zeer moeilijk tot onmogelijk. En er zijn altijd interpretaties. Catherine Lassagne heeft dus moeten de Providence verlaten. En dan als ze dat heeft moeten verlaten, heeft ze mogen deze plaats bewonen.
Dus de pastoor was al weg?
Dan. De pastoor was al weg. Ja, hij was al gestorven. Dus hij heeft deze plaats dan bewoond gedurende nog een aantal jaren. Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. And live. Now your burden's lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus. Like a newborn baby, don't be afraid to crawl. And remember when you walk, sometimes we fall. So fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Jesus. Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain.
So if your sky is dark and pours the rain, then cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Zo, beste luisteraars, we verlaten nu het huisje van de pastoor van Ars. En we gaan linksaf en dan staat daar een mooie kapel eigenlijk, waar zijn hart bewaard wordt.
In 1929 werd de pastoor van Ars, die gestorven is in 1859, die heilig verklaard is in 1925. In 1929 werd hij door Pius de XI uitgeroepen tot patroon van alle pastoors. En dus deze kapel is gebouwd geweest voor die gelegenheid. Dus de patroon van alle pastoors, en u ziet dus de paus, Pius de XI, en u ziet daar dus allemaal pastoors in verschillende plumage, lange soutane, korte soutane met elkaar. Alle pastoors ter wereld, en dan bovenaan, pastoor van Ars, dus de patroon. Jezus is de patroon, dus Pius de XI toont met zijn rechterhand, dat is uw patroon. Het is merkwaardig met pastoor van Ars. Hij is gekend over heel de wereld als de heilige pastoor van Ars. Alleen hier ter plaatse noemt hij met twee namen. Ofwel pastoor van Ars, ofwel Jean-Marie Vianney. Maar vraag maar in Brussel, of vraag maar in Engeland of in Pakistan. Vraag naar heilige Jean-Marie Vianney. Niemand kent hem. Heilige pastoor van Ars is
iedereen goed gekend.
Oké, Pater Marijse, we gaan even binnen. Het is mooi hier, hè?
Ja. Dus Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars, is dus begraven 11 dagen na zijn dood. Waarom zo lang gewacht? Heel eenvoudig, de burgemeester wilde hem begraven in zijn kerk en wettelijk mocht het niet. En de burgemeester had een lange arm. Hij was ook parlementair. Hij heeft de aanvraag aangedaan in Parijs. En die aanvraag, dat antwoord kwam maar niet. En het kwam, als ze juist begraven hebben, in zijn kerk. En zodan dat het dus een omgekeerde beweging is geweest. Dus hij is begraven in zijn kerk. En in 1859 en in 1904... is hij opgegraven geweest omwille van de toenmalige gezellenverklaring die was in 1905. En dan ziet men dat zijn lichaam bewaard is gebleven. En zoals het met nog anderen ook gebeurt, men heeft zijn hart uitgehaald. En zijn hart zit daar dus in die gevel van die toren van Fourvière, van Lyon Fourvière. Dus dat bruin dat je ziet, dat is zijn hart. En zijn hart gaat heden ten dagen nogal wat op bedevaart. Dat is het hart gevraagd wordt in een stad, in een parochie hier in Frankrijk of buiten Frankrijk, Italië, België, Engeland, Amerika enzovoort. Dus ook nu deze week met het feest van pastoor van Ars zal zijn hart in de voormiddag in de basiliek zijn voor de viering en 's namiddags wordt zijn hart meegedragen in de processie.
Ik dacht dat het onze programmadirecteur was, priester Carlo, die enkele jaren geleden de organisatie in handen had voor de wereldreis, zou ik zeggen, van het hart van de pastoor. En
Carlo heeft dat dus inderdaad ook een durende jaar of twee, denk ik, dat gedaan. Hij heeft het hart van pastoor van Ars begeleid naar Argentinië. In Argentinië heeft hij 22 bisschoppen ontmoet. Onder andere, dus de huidige paus, zo is dus Carlo, heeft dus en werkelijk, het is misschien de enige Belg, ooit aangezeten aan de tafel met de toenmalige aartsbisschop van Argentinië.
Ja. Oké.
Ja, inderdaad.
Dus de afbeelding van die toren, dat is Notre-Dame de Fourvière. Nu, daar ging de pastoor regelmatig op bedevaart, maar dat is een heel eind, hè? 30 kilometer?
Ja, 30 kilometer. Nu, elke laatste zondag van de maand is er een groep bedevaarders te voet van Fourvière die naar hier, naar Ars komen. Ja. En hun bedevaart eindigt dan voor een aantal met de biecht en de mis s'avonds om 18 uur.
Nu, de pastoor van Ars heeft het ook niet altijd gemakkelijk gehad in zijn parochie. Hij is ook 2 of 3 keer heeft hij willen vluchten uit zijn parochie.
Enkele jaren, waarvan hij zeker minstens 2 keer inderdaad gevlucht is. En is duidelijk het werk van Gods genade. Hij is doordrongen van angst. Hij was zeker van, we mogen zeggen dat hij in de laatste jaren van zijn leven zeker was van Gods genade. Maar tegelijk, niet alleen maar tegelijk, doordrongen van angst.
Voor?
Angst voor zichzelf, voor zijn onwaardigheid.
Onzekerheid.
Onzekerheid. Heeft hij niet zoveel goed gedaan en dat hij zelf verloren gaat.
Maar men sprak ook kwaad over hem.
Men sprak ook kwaad en dat heeft hem diep getroffen, als mensen kwaad sprak over hem. En dus in die angst heeft hij meermaals de bekoring gehad om te vluchten, om zich op te sluiten naar een abdij te gaan, om mijn zonden te bewenen. En God heeft hem nooit vrede gegeven om te vertrekken. Hij is 2 keer weggegaan, werkelijk. Maar hij was niet in vrede en hij heeft 2 keer zichzelf verraden. Het zijn niet de anderen die hem verraden, maar hij heeft zichzelf geraden. Dus hij was niet in vrede daarmee. En dus hij heeft dus inderdaad zich moeten bij neerleggen. God, het is uw werk. Gij hebt mij geroepen. Ik heb zoveel mensen in uw naam geholpen. Maar zorgt gij er nu voor.
Op een bepaald moment hebben de bewoners hem zelf een beetje met geweld terug naar Ars gebracht, dacht ik, hè?
Hij was al over de rivier. Ah, ja. Zo. Ja, en je had s'avonds aan Catherine, hij zegt, en je mag dat niemand niet zeggen. En Catherine wist niet wat gedaan, staat buiten, daar passeert Frère Jérôme. Maar Catherine, wat staat hier te doen? En dus Catherine mocht het niet zeggen. En dus Jérôme raadt, het is schilderd met de pastoor. Inderdaad, de pastoor is om 1 uur 's nachts vertrokken. Ja. Maar heel wat gebuurs waren aanwezig en zijn
teruggebracht.
Het merkwaardige is dat hij, wat hij verlangt, daar vond hij geen vrede. En toen hij terug zijn raket en zijn stoel aandeed en naar de kerk ging om biecht te gooien, vond hij vrede.
Dat is ook een middel om een roeping te differentiëren zo, hè? Als je je gelukkig voelt.
Ah, ja, ja.
Voor een priester ook, denk ik.
Dat is heel duidelijk. Dus dat is echt Gods werk geweest. Zelfs het willen vluchten om te ontdekken. Ja. God zorgt voor uw heil. En niet de levensomstandigheden. Had hij in een abdij terechtgekomen, dan was hij daar ongelukkig geweest. Ja. Dat was niet zijn plaats.
But you shall not die. Shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid, I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Blessed are your poor, for the kingdom shall be there. Blessed are you that weep and wicked tongues insult.
Wij gaan nu een stukje stappen naar de Providence. Het is dus een weeshuis die de pastoor opgericht heeft. En waar dus Catherine Lassagne de verantwoordelijkheid droeg, denk ik. Hè?
Ja.
Dus we gaan binnen langs de zijkant en daar is de kapel met gedurige aanbidding.
De pastoor van Harris is dus benoemd tot patroon van alle pastoors door Pius de XI. En pastoor van Hans geeft toch deze accenten duidelijk, namelijk de Godbiechtvader, namelijk de man die veel op zijn knieën zat in aanbidding, eveneens de pastoor, de herder. Hij weet wat het is boer te zijn. Hij weet wat het is, de koeien waken in de weide, of de schapen in de heide waken in de weide. Dat behoorde tot zijn werk als hij thuis was. Hij kent dat. Hij kent het evangelie waarin Jezus zich vernoemt als, ik ben de goede herder. En mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij. En pastoor van ons heeft dat werkelijk verstaan. De herder kent zijn schapen en de schapen kennen de stem van de herder. En dus hij gaat voor. Hij gaat niet achteraan, hij gaat voor. Hij gaat zelf te biecht bij de pastoor van Jasson. Hij gaat zelf aanbidding doen. En hij nodigt zijn parochianen uit om met hem te knielen voor het sacrament. Bijvoorbeeld een goed moment van aanbidding te doen op een parochie, dat is op het moment dat we niet moeten werken. Dat is namelijk de zondagnamiddag of de zondagavond. Dat is een heel goed moment om een uur, een half uur, twee uur aanbidding te doen. Pastoor van As was een herder die inderdaad zijn parochianen kende, de mensen van zijn tijd, in de nood van zijn tijd. Dus hij kende ook de nood van die mensen na de Franse Revolutie. Al die mensen die vermoord zijn geweest, zoveel kinderen die geen vader niet meer hebben omwille van de oorlogen, Franse Revolutie en dan Napoleon daarachter. Dus vele kinderen hebben geen vader niet meer. Vele kinderen, vooral de meisjes, werden geplaatst in boerderijen als huismeisje. Of in kastelen, die zijn toch wel wat kastelen. En pastoor van Ars was voldoende realist om te weten dat ze niet alleen hun werk moesten doen om bedden te maken en te kuisen, maar dat ze ook misbruikt werden. En dat heeft hem zeer getroffen. Ik moet er iets aan doen. En zo is hij op de gedachte gekomen, ik vermoed geleid door de voorzienigheid, van een huis te openen voor meisjes die geen vader of geen ouders meer hebben. Dat hij dan zelf ook genoemd heeft zijn meeshuis. En vermits hij geen geld had, heeft hij het La Providence genoemd, dus de voorzienigheid. Dus hij heeft hier een stuk huis gekocht, dat hij dat huis gekocht heeft. En hij had dus geld nodig om dat te betalen. En dus hij bracht aan die meisjes, maar hij moest ook iemand hebben die hij kon verzorgen. Hij was heel alleen, hij was een man. En dus hij ging bij twee boeren hier, die dus grotere meisjesdochters hadden, en vroeg aan hen of hun dochter niet wat zou mogen helpen bij die meisjes. En zo is dus het huis van de voorzienheid ontstaan, dus wat dat we hier zijn. Zo is Catherine Lassagne hulp geworden voor die kinderen. En zo heeft hij beetje bij beetje zijn huis gegroeid. Dus hij is begonnen in de jaren, begin van de jaren 20. En op het einde van zijn leven waren hier een 60-tal meisjes. Op zijn kosten. En met nog een andere dame, die hier in Benoit, die hier ook permanent was, en dan nog een andere dame die hier soms kwam helpen. la maison de la providence voor de kinderen. Maar die kinderen moeten ook studeren, ze moeten ook leren lezen en schrijven. Hij zei, het is niet nodig dat een vrouw heel geleerd wordt, het is nodig dat ze een goede huismoeder wordt. En dus heeft ook Catherine Lassagne en Benoit naar Farin gestuurd. Daar was een normale school om wat onderricht te krijgen, om te kunnen lesgeven en de meisjes te leren lezen, leren schrijven. En zo is dus eigenlijk de Providence een heel belangrijk huis geworden. En dus is Pastoor Van Aerts in zijn tijd een zeer, ik onderlijn, zeer sociale priester geweest. Hij was niet alleen op zijn knieën om te bidden. Hij was niet alleen in de biechtstoel, dat ook. Maar hij was dus ook heel duidelijk de voedstervader van zoveel kinderen. En dus hij bouwt hier dus ook een school. Dat is hierachter, dat er dan nog een deel van die gebouwen staan, en die nog gebruikt worden voor catechese. En dan, hij op de duur het vergroot, hij vraagt aan de bisschop dat er hier zouden zusters komen. Nu, de bisschop had in die tijd wel heel wat mogelijkheid met zusters omwille van een nieuwe stichting die juist in Belay gebeurde. En die heeft dan ook dus hier een school gesticht voor jongens. Dat is dus waar we daar waren, aan die kapel met het hart van Pastoor Van Aerts. Dat is daarachter. Het is een school voor de jongens geweest, dus een meisjesschool, een jongensschool. Eigenlijk heeft Pastoor Van Aerts het bedoeling gehad die wat nu kapel is, als kapel van aanbidding te maken. Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, onbevlekt hart van Maria. Maar de bisschop heeft dat niet aanvaard. We zijn nu in de jaren 1850. En dus het dogma was nog niet afgekondigd en de bisschop vond dat, we dus, dat die aanroeping werd veel gebruikt, maar je mocht ze niet institutionaliseren. Vandaar dat het dus van 1850 tot 1900 en op het einde van de 20e eeuw is die kapel hier kapel geweest, maar niet van de aanbidding. En dat is met dan de herstellingswerken die ik dus meegemaakt heb, heeft dus deze kapel een nieuwe bestemming gekregen en is het dus de kapel geworden van de aanbidding. Maar dus komen hier nu dag en nacht mensen aanbidding doen. Mensen van heel dichtbij, maar mensen ook van 20, 30 kilometer. Men kan s'nachts met een kozennummer binnen. En ja, ik zelf ook, ik woon op 10 kilometer, 8 kilometer van hier. Ik probeer in de dag ook wat aanbidding te doen. En ik kom hier ook regelmatig, s'avonds laat. En ik ben daar jaar na jaar buitengewoon door getroffen. Elke nacht van 31 december. Hoe dat God bepaalde harten kan bewegen, ik versta er niets van. Maar ik zie het alleen maar gebeuren. Dat dan iemand, 's morgens om 3 uur, ziet dat het licht is in de kerk, dat binnenkomt, rondkijkt, weer weggaat, een half uur nadien terugkeert, een priester ziet zitten, kan ik biechten? Ja, wel, ik kan biechten, en ik biecht. Vraag me niet naar commentaar, ik kan dat niet geven, maar het gebeurt. Dus op een of andere manier zie ik elke nacht van 31 december bijzondere genade. Het jaar eindigt in Gods barmhartigheid. Het jaar begint in Gods barmhartigheid. Thank you.
Beste luisteraars, we zijn hier aan het einde van de rondleiding met een bijzondere gids, hè, pater André Marijsen. Pater Marijsen, ik zal u nog de klassieke vraag stellen. Hebt u nog een heel bijzondere boodschap voor al onze luisteraars vanuit Ars?
Ja, ik zou dus heel zakelijk zijn. Vanuit de plaats van de ontmoeting, dus de lieu de rencontre, verwijst de jongen naar Ars. De pastoor met madame Ricotier gaan dus bergaf naar Ars. Wanneer hij binnen de huizen komt, knielt hij en kust de grond.
Dat doet denken aan Johannes Paulus II.
Mag ik eventjes een beetje chauvinist zijn? Johannes Paulus II heeft dat geleerd bij Jean-Marie Vianney in 1947. In 1947 is Johannes Paulus II hier geweest, al toen hij nog student was in het Belgisch college. Hij was student in Rome, contact met Gustave Hoos altijd geweest. En hij is getroffen geweest wanneer Père Trochu schrijft in zijn biografie, hij kuste de grond van zijn parochie. En dus Johannes Paulus II heeft de grond gekust van meer dan 100 landen.
Als hij toekwam op de luchthaven.
Als hij daartoe kwam op de luchthaven. Alleen in België was het niet op de luchthaven, want er is in België Vlaamse grond, en Waalse grond en Duitse grond. Dat is nogal ingewikkeld.
Dus dan heeft hij het niet gedaan?
Jawel, ja, in Laken. In Brussel zelf. Dus eindelijk is dat schoon. Hij kust de grond van zijn parochianen. En dan komt hij dus aan zijn kerk, die dus vervallen is. En die kuste dan maar op om zanderdaags de mis te lezen. Ik onderlijn als laatste boodschap die ik geef, gericht op de hemel. Die essentiële beweging, God schenkt zijn hemel aan de mens. En God geeft voor de mens die zondaar is, zo'n groot hart, dat hij zijn zoon zendt in de wereld van de mensen, om de mensen naar God te leiden. Die de weg van de Vader moet verder doortrekken en die op die weg de Eucharistie geeft aan de mensen. En de mensen toont hoe dat God de barmhartige God is. Jezus zegt in het evangelie, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij is de weg en hij is de weg op zijn kruisweg. En met zijn kruis opent hij het slot van de hemel. Elk van ons, we zijn uitgenodigd om Jezus te volgen op de kruisweg. Misschien een beetje Simon van de Cyrene te zijn. Of misschien een beetje Veronica te zijn, waarom niet? Maar in elk geval dicht bij Maria. Om zo naar de hemel te gaan. En dus mijn laatste woord is, zoals pastoor Van Aris, het zei aan Antoine Giverin, je hebt mij de weg naar de Ars getoond, ik zal je de weg naar de hemel tonen. De hemel is het doel van ons leven.
Amen.
Beste vrienden luisteraars, dat was een pelgrimerende wandeling in het dorpje Ars, in de voetsporen van de heilige pastoor, geleid door wijlenpriester André Marijse, overleden op dinsdag 13 februari 2024. Ik denk dat dit heruitzenden een mooi eerbetoon was voor deze vurige priester, zo bekommerd om het zielenheil van al diegenen die hem waren toevertrouwd en beroep op hem deden. Zoals reeds vermeld, kan u de twee uitzendingen herbeluisteren en zelfs downloaden via onze website radiomaria.be. Vergeten we zeker niet in ons dagelijks gebed de vurige intentie voor roepingen voor het priester- en godgewijde leven, zo noodzakelijk. De heilige pastoor van Ars herhaalde dikwijls met tranen in de ogen: hoe ontzettend is het priester te zijn. Maar hoe bedroevend is een priester die de mis opdraagt als iets gewoons. Hoezeer dwaalt een priester die geen innerlijk leven heeft. Of waar er geen priester is, daar is er geen offer. En waar er geen offer is, daar is er geen godsdienst. Of nog dit voor ons allen: drie dingen zijn noodzakelijk om de zuiverheid van onze ziel te bewaren: leven in Gods tegenwoordigheid, bidden en de heilige sacramenten ontvangen. Beste vrienden luisteraars, ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en we spreken af op een volgende Rots in de Branding.